lawful wedded husband.
Oh, yeah.
Do you, Iroquois, take a superstar to be your lawful wedded wife?
Yeah.
To have it to hold in sickness and health. That has been...
It's a party, to the wedding chicken thin hot. There's a secret, it's a party, eat the wedding chicken thin hot. But need organ superstar, my wrong side with them Iroquois.
Uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleefd aanbevelend,
Biels en Kro.
Juffrouw Emmy. Neef Eef? Nee, die is nog niet aanwezig, maar kan ik misschien een boodschap overbrengen? Nee? Ja, ik begrijp het. Het is iets persoonlijks zeker, hè? Wat enig zeg. Vertel eens gauw. Jullie hebben je gisteravond verloofd. Jij en neef Eef? Meid. Emmy. Van de harte hoor, Marion. Oh, je heet Emmy. Ja, nee, sorry hoor. Marion, dat was ervoor... dat was iemand anders uit de buurt, hè? Je ring? Heb je gisteren al een verlovingsring van hem gekregen? Nou, nou. Zeg, wat zeg je dat aarzelend, Til? Of hoe heet je ook weer, Emmy, hè? Ja, nee, maar je zei dat zo aarzelend van die ring. Je hebt net iets ontdekt. Er staat Miepie ingegraveerd. Nou, dat is namelijk zijn lievelingsmuis, hè? Wat? Ja, hij heeft muizen. Of hij heeft muizen gehad, maar in ieder geval was Miepie zijn lievelingsmuis. Wat? Miepie? Kind, dat was het einde voor hem. En als hij dus besloten heeft jou Miepie te noemen, nou meid, dan kun je er zeker van zijn dat je zijn hartje gestolen hebt, hoor. Ja, hoor. En dan is die datum ook meteen duidelijk, hè? Dan zal dat Miepie de verjaardag zijn. Ja, als ik jou was, zou ik er juist erg blij mee zijn, hoor. Ja, dag Miepie. Foei, foei. Hoeveel van die jongens en verloofdes heb ik nou al moeten aanpraten dat ze Miepie heten? De volgende keer neem ik ze punsing. Eens kijken of die meiden dan helemaal geen zelfrespect meer hebben.
Ah, maar als ik het nou toch zeg dat ik het ruik, Paul.
Dan zal het wel zo zijn, chef, maar het lijkt me sterk.
Het is sterk, Paul. Een sterke lucht, beetje vunzig. Morgen, Terhelle.
Goedemorgen.
Morgen, Lien.
Een beetje vunzige, sterke lucht, Terhelle. Ruik jij eens.
Waaraan?
Aan Paul. Paul, laat er eens ruiken.
Ruik je ergens naar, Koen? Ah, nieuw scheerlotion.
Nieuw scheerlotion. Ja, ja. Zie je wel, Paul? Zij ruikt het ook. Naar, hè, Terhelle. Naar luchtje. En of je het ruikt. Ik ruik het nog aan mezelf. En wat doe je er tegen? Niks. Doemi, hè. Die doet dan een theedoek onder haar. Probaat middel. Ga jij nou maar eens bij iemand dineren met een theedoek om je haar.
Oh, zijn jullie uit dineren geweest?
Ja, Als je het zo noemen wil, ja. Met een groot woord, Paul, wat jij. Had jij ook zo'n honger toen je thuis kwam?
Nee, chef.
Nou, ik wel, hoor. Ik raasde, zeg. Ik zeg tegen Doemie, maak maar gauw iets klaar. Ik raas, ik lust keulen en aken. Ze zegt, heb je er niet gegeten dan? He? En je zou uit dineren. Ik zeg, het is alle twee waar, maar ik val van de graad. Ik zie scheel, ik sterf, ik verga, ik val om. Van de honger namelijk. Ik had trek, hè. Ik zag groen, hè. En stinken dus, stinken.
Waarna?
Ruik maar aan mijn haar. Of aan Paul. Zo'n belegen baklucht, weet je wel. Van dat fondant. Heb jij wel eens gegeten, fondant?
Ja, ja. Maar daar ruik je toch niet naar?
Oh, nee. Naar die Fransen niet? Ruik maar eens aan Paul. Dan moet je die Fransen hebben, zeg, die fondant bourguignons.
Fondue bourguignon, chef.
Hoe, Paul?
Fondue bourguignon, chef.
En stinkt dat minder, Paul?
Het is hetzelfde, chef.
Precies, Paul. Verbeter de stank en begin bij jezelf, man.
Begrepen, chef.
Maar vind je het niet lekker dan, zo'n fondue?
Lekker, hoe moet ik dat nou weten?
En je hebt het gegeten.
Dat zeg jij.
Nee, dat zeg jij.
Officieel, ja, officieel heb ik het gegeten.
Dat begrijp ik niet. Hoe eet iemand iets officieel?
Bij een rechter. Noem het niet officieel.
Oh, die...
Ja, waar ik dat villaatje voor bouwen wil. Meester Dokter Klamme Hoogstapel. Trakteert mij, Paul en het kind even op een fondant bourguignons. Voor de juiste uitspraak raadplegen met Paul. Die stinkt er nog na. Het recept ligt erin, zagen bij Nicole Nelis zelf.
Wie?
Nicole Nelis, een vrouw. Paul, overdrijf ik?
Ja, chef. De werkelijke naam is Nicole, chef.
Ja, nou, voor mij Nicole Neel, hoor. Nicole. Ja. Dan word je aangeprezen als Nicole door meneer de magistratenmaker. Ja, weet u, ik ben met een Française getrouwd. Nou, dan stel je toch even iets voor, hè. Een Française, een rank vlinderend frivoliteitje. Zeg maar een traag klapwiekende gans. Paul, of overdrijf ik weer soms?
Ten dele, chef. Een gans dacht ik niet, afgaande op haar sprankelende conversatie, chef.
Oh, dus dat vond jij toch ook erg, hè? Verschrikkelijk, hè? Wat een taal is dat, zeg. Dat Frans. Die mensen die praten niet, die zingen. Bonjour. Gewoon wel te rusten, hè. Bonjour. Zing het maar, Paul.
Bon nuit, chef. Kleine correctie. In het Frans, wel te rusten dus. Bon nuit.
Wat een taal, zeg. En stinken, zeg. Een uur in de wind, zeg. Dus iets proeven. Hou maar.
Ah, stinken naar die bakolie, bedoel je?
Nee, dat ruik je pas als je thuis bent. Nee, naar die knoflook. Want dat is erg, hoor. Al die voorgerechten met die knoflook, hè? In die boter, hoe heet die troep ook alweer?
U bedoelt die escargot fino bardelier forche?
Ja, Paul, zing het maar weer, hoor.
Nou, zeg, het klinkt verrukkelijk.
Nou, dat is nou juist het doortrapte, hè? Dat is een hemelse klank en een helse stank in één hap. Halverwege het eerste voorgerecht zit je al langzaam te smoren in je eigen gifgasbel. Een kegel, zeg. Doemie, gisteravond, ze zegt, nou, daar ga ik niet bij slapen, hoor. Ik zeg, nou, dan ga jij maar op de divan. Dus ik lag vannacht op de divan. Dankzij de veel geprezen Franse keuken, hè. Dan ga jij maar van nee zitten schudden met je stinkende kegel, Paul.
Ja, met permissie, chef. Vindt u dat nou niet een beetje ouderwets in de zin van wat de boer niet kent, dat eet hij niet?
Ja, wat is dat nou weer voor een loos verwijt, Paul? Ik eet alles. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Spinazie, andijvie, doppertjes, alles. Stampot, boerenkool, noem maar op, biefstukje, doppertjes. Je kunt er mij voor wakker maken, ga maar door. Kop snert of doppertjes.
Ja, dat is 3 keer doppertjes in 1 zin, chef.
Nou en, ik lust wel 4 keer doppertjes in 1 week. Doppertjes, heerlijk. Doppertjes. Maar dat is in het buitenland te min, doppertjes. Doppertjes, dat is niet buitenissen genoeg. Italia, of hoe heet het gewoon, precies zo. Verleden jaar, Italië, met Doemie. Ik dacht dat ik gek werd, zeg.
Nou, dan heb je zeker nog nooit aan zo'n stalletje zo'n echte Italiaanse pizza gegeten.
Heb ik wel, pizza. Ja, zeg. Over knoflook gesproken, zeg. De echte Italiaanse. Nou, dan loop je helemaal 3 dagen met een scheve kegel van pizza op je lippen.
Nou, maar van de Franse keuken kan ik geen kwaad woord horen, hoor.
Nee, dat kan geen mens horen, dat kan je alleen maar proeven. Hoe ze het noemen zegt niks. Escargotsvine. Ik denk pastijtje zeker, hè, in een schelpie. Heel klein pastijtje in een heel klein schelpie. Onwaarschijnlijk petiterig allemaal, hè. Je moet hard kouwen, wil je het raken. En naar de smaak mag je ook raaien, hè. Die gaat schuil achter het knoflooggordijn. Dus wat je eet, dat weet je niet, escargotsvines. Jawel, gooi het maar in mijn pet. Maar wat is het, hè? En dan zegt de fijne meneer Eve opeens tegen me. Jij nog een slakkie, ome? De helle.
Ach, het is wat aardig van de knul.
Aardig, een slakkie? Po, het waren slakjes.
Ja, chef, het is een delicatesse, chef. Hoogelijk gewaardeerd door elk gourmet.
Gourmet? Ja, ja, zing het maar weer. Betekent vreedzak zeker. Nou, wat mij betreft kan Nicolas Neel met de Franse slakken bedacht.
Ja, zeg. En hij? Wat is hij eigenlijk voor die man?
Hij? De rechter? Die klamme hoogstapel, een ijzeren heim, zeg. Gehuurd met Nicolas Neel. Geen paar zo raar of het lijkt mekaar.
Razend boeiend causeur, anders, chef. Vooral als hij het over zijn hobby had. Oude gesteenten, prachtverzameling, Lien. Enorme fossielen ook. Imposant, vond u niet, chef?
Ja, Paul. En zijn grootste fossiel klopt onder zijn vest. Hè, Paul? Wat een ijzeren heim.
Ja, maar als ik het zeggen mag, chef, was er iets? Ik bedoel, zo ken ik u toch niet, hè? Als u ergens een huis zit te verkopen, dan bent u normaal heel anders, zie. Dan heeft u altijd dat quasi-vrolijke niet, dat opgelegde en mabele, hè? Dat in zijn platte ongelijkheid merkwaardige wijs altijd zo overtuigend werkt, weet u wel, chef?
Nee, Paul.
Ja, zeker, chef.
Oh.
Bewonderenswaardig, hoor, hoe ongegeneerd doortrapt u dan iemand opdracht uit de zak zit te schooien, niet? Maar dat was er niet, chef. Zag ik dat goed? Wrong daar iets?
Daar wrong alles, Paul. Van de eerste seconde af, elk schot mis. Hier. Waar begin je mee, nietwaar? Met af te geven op s'mans mededingers, nietwaar? Altijd safe. Dat zit gebeiteld, dat zit geramd. Dat ik begin met iets te zeggen van... Ja, zeg, ik heb laatst nog een akkefietje gehad met een van uw concurrenten. Onbeduidend snelheidsovertredingje, maar ja, dat moest meneer uw corrupte vakgenoot even opblazen, hè. Plus nog wat minder vriendelijke opmerkingen aan het adres van die zwartjurken, hè, met hun klasse justitie. Het revolutionair gebroed krijgt 1,5 jaar voorwaardelijk en Jan de Zakenman krijgt 200 ballen boete aan zijn broek. En over hoe rechter, hoe slechter en zo, hè.
Oh, en wat zei die?
IJzeren Hein zei niks. IJzeren Hein trok wit weg, zeg. Achter zijn beslagen brilletje. Dus ik gooi er nog een schepje bovenop, hè. Nou, toen kwamen helemaal de bloemen op de ruiten.
Ja, eerlijk, chef. Ik herkende u niet.
Nee, sorry, Paul. Ik herkende hem niet.
Zeg, bedoel je...
Jazeker, dat was hij. Die had mij als klant gehad. Die had ik al vanuit de verdachte bank even de nodige reprimandes toegediend. Omdat meneer daar meende zich alles te kunnen veroorloven, hè. Die ging me daar even zitten kapittelen in de orde van grootte van... meneer, uw toon bevalt mij niet. Tegen een Biels. Meneer, uw toon bevalt mij niet. Ik zeg, en welke van mijn 10 tonen mag dit verwijten wel treffen, edelachtbare?
En wat zei die?
Hij zei, meneer, als u het dan met alle geweld in het lichamelijke wilt zoeken... Uw gezicht bevalt me ook niet. Mag u even spreken, zeg. Het gezicht van een Biels, hè. Dus ik zeg, nou, als u het dan precies wilt weten... Mij zou het welkom wezen als u uw haar een keer zou willen kammen. Nou, kijk, dat is toch redelijk geestig, nietwaar? Tegen een kaal mens.
Jeetje, chef. En was dat meester Klamme Hoogstapel?
Jawel. Dat herken je niet. Dat lijkt namelijk nog heel wat onder zo'n zwarte jurk,
ja,
hè?
De toga, chef. Toga en bef. De witte bef dus.
Ja, de witte bef. Kijk, de witte bef, ja, ja, ja. Gezien door de bril van de vergeler. Ja, ja, ja. Maar wat blijft daar weinig van over, zeg. Als ze dat zwarte beulskleed uittrekken. Als je dat in civiels ziet, zeg. Als je dat in civiel treft, hè. Een civiele rechter. Een licht besneeuwde witte kees, eerlijk zeg. Een beurs schimmelappeltje met de knieën in zijn broek. Vol overdrijving.
In lichte mate, chef.
Nou, maar van meneer zijn diepgevoiste juristenpoeha was anders weinig meer over, of niet soms?
Ja, maar met uw aannemerspoeha was ook iets aan de hand, chef, dacht ik.
Ja, ja, allicht. Maar dat kwam door het kindpol, door neef Eef.
Hoezo?
Die was weer eens te laat, hè. En die komt daar dan op de bekende ongeïmponeerde wijze binnenvallen met op de lippen een onereus. Oh nee, dat zei je niet, meneer.
Oh, wat zei ik dan?
Nou, wat jij dan zei. Jij zei dan letterlijk, hoi, edelachterlijke.
Oh, dat is ja.
En dan wendt meneer zich vervolgens tot Nikkelen Neel en dan zegt hij, ah, en dan bent u zeker de edelachterste.
Ja, als niemand mij even aan die mensen voorstelt, dan ben ik wel verplicht zelf de honneurs waar te nemen, niet?
Ja, verschrikkelijk, hè. De man verstijfde.
Nou, ik had anders niet de indruk dat die edelachterste nog dusdanig sterk tot zijn bejaarde verbeelding sprak, hoor.
Ja, jij maakt er gewoon overal, maak jij gewoon een oentje van, zeg, Paul. Zag je het gebeuren, Paul?
Nee, chef. Wat, chef?
Die man, die rechter. Toen hij hem hier zag, het kind, neef Eef. Wat dat bij die man wakker riep.
Vaderlijke gevoelens, dacht ik.
Wel, nee. Die dacht, daar heb je er weer zo een. Zo'n vieze pluiskop. Zo'n stuk maatschappelijk onnut. Die man die ziet niet anders, moet je rekenen, hè. Dat staat de hele dag bij die man in de rij voor de verdachtebank.
Dacht je echt?
Natuurlijk. Ik zag dat toch aan die man. Die verbleekte. Ja. Is het je opgevallen hoe fijn ik dat aanvoelde, Paul?
Nee, chef.
Nee. En ik zei het. Ik zei het meteen. Van ja, nou denkt u natuurlijk, daar heb je er weer zo een. Zo verlopen hassies. Een sujet. Ja, hè? Maar dan mag ik u in dit geval voorstellen aan mijn adjunct, de heer Neef Eef dus. Zelf ook een Biels harde werker, die komt er wel, die.
Ja, toen zag ik hem inderdaad even verbleken, chef.
Pardon?
Wist u dat dan niet, chef?
Wat niet, Paul?
Dat Smans zoon wegens drukbezit in een Turkse gevangenis zucht, chef.
Oh, nou, dat is een hele tragische figuur, Pietje. Ga maar na. In India wordt hij het land uitgeschopt wegens het onbevoegd berijden van een heilige koei. En in Cuba kon hij niet aarden omdat men hem wilde laten werken. En in Turkije was hij, waar hij als gastarbeider in de pistolensmokkel zich zeer wel thuis voelde. En hij zelf voor zijn hospita wat boterbloemen plukken. En hij vergist zich in het gewas.
Dan heeft hij toch een aardje naar zijn vaartje, hoor. Die weet ook van voren niet dat hij van achteren leeft, Paul.
Is me niet opgevallen, chef.
Nou, maar mij wel. Mij wel, op het punt van roken, zeg. Midden onder zijn zoep. Hè? Midden onder zijn zoep biedt hij me waarachtig een sigaar aan. Zo'n eng, lang, dunnetje. Maar ja, wat moet ik? Weigeren, dat kan ik niet doen. Dus ik jag er de brand maar in, hè. Zelden zoiets geproefd, zeg. En na twee trekken uit, hè. En dan gaat hij me aan zitten kijken of ik gek ben, die man.
Nou, het was dan ook wel een enigszins vreemd gezicht, hoor, ome.
Wat?
Nou, als je iemand zo'n knapperig soepstengeltje ziet zitten proberen aan te steken.
Hè? Nou ja, probeer jij daar de draad maar eens niet kwijt te raken, zeg, bij dat soort eten. Daar deugt er nergens iets van. Van het apparatief af al.
Wat was dat dan?
Een uitstekende Grand Marjolin.
Ja, daar heb je het weer, die taal, zeg. Hij zegt, voelen de heren wellicht iets voor een Grand Marnier? Nou, dan stel je toch even iets bij voor, nietwaar? Grand, groot. behoorlijke bel dus, hè. Waar ik hard aan toe was, hè. Dus ik zeg graag, wat krijg je? 3 druppels dunne stroop in een glazen emmer.
Het is een likeur, chef.
Het is niks, Paul. Een wijvendrankje. En je moet goed mikken met die glazen wasbak, wil je het niet in je oog krijgen.
Ja. Dan vergeet u dat het behoorlijk sterk goedje is, chef.
Sterk goedje, het is puur vergif. Als het op je lever slaat, ben je weg. Over sterk goedje gesproken is ongelooflijk, hoor. En heus dat ik weet waar ik over praat, nietwaar? Schenk me 4, 5. Hier, pak weg 8 borrels in. En ik ga kaarsrecht door de dakgoot, eerlijk. Maar dit zeg, ik nam na het 2e glas. Nam ik de poes op schoot, zeg. Ik, de poes op schoot. Ik die katten haat. Ik ga de poes op mijn knie. Onder zijn kin zitten kruwelen. Tot die kirde. Ga maar na.
Oh, dacht u dat dat de kat was, chef?
Wat was het dan? Paul?
Dat was de voet van Nicole, chef. Zo'n langharige pantoffel, weet u wel, chef. Ik dacht ook al...
Bedoel je, Paul?
Ja, ik begreep dat ook al niet, chef. Dat u die vrouw opeens bij de vreef pakte... en iets zei van, kom jij maar even bij het baasje.
Grote goden. Maar die poes... Die poes, die zat te kirren, Paul.
Katten kirren niet, chef. Katten spinnen.
Nee, dit was zij. Zij kirde. Omdat jij haar onder haar voetzolen zette kroelen, vermoed ik dus.
Oh, oh, oh. Ik bedoel, vandaar. Vandaar dat die man mij zo gemeen zat aan te kijken opeens, hè. En van die vreemde antwoorden gaf.
Wat zei die dan?
Ik zeg, hoe heet ze, hè? Die poes. Hoe heet ze? Hij zegt... Nicole, ik zeg, hé, hey, net als uw vrouwke dus. Hij zegt, ik beschouw haar als mijn vrouw, ja. Nou, toen heb ik de poes maar weer gauw op de grond gezet, hè. En vandaar dat zij opeens au riep.
Wie?
Zijn vrouw, de echte dus, hè. Toen ik die poes een schop gaf, hè. Omdat hij me kopjes ging zitten geven onder tafel...
Man, die vrouw die zat verstolen met jou te flirten.
Nou ja, en dan geef ik haar een schop. Onder de staart, zeg. Over koppen goedje gesproken, zeg. Ik was blij dat we aan tafel gingen, hoor. Eerlijk, ik denk, dan krijgt de mens iets in mijn maag, hè. Niet wetend dat de pot... ex-carregat Venus... me boterwel forte verschafte. Uitspraak correct, Paul? Nee, zeker. En nou zing jij het even, halleluja.
Escargot fin au beurre de leer voor, chef.
Ja, bijgenaamd slakkies. Met laffe wijn plomp 1. Want dat is ook iets verschrikkelijks, hè? Die plompe laffe wijn die je daarbij moet slikken.
Het was een verrukkelijk lichte Magnard du Château Soissant kat, chef. Met een opvallend fruitig afdronkje, vond u niet?
Ja, Paul, hoor. Oude koude thee met een toets van beschimmeld krentenbrood. Om u met jargon te blijven. Wat een poppenkast, zeg. Eerst gaat meneer eens op zijn gemak aan zijn kurk zitten ruiken. Hè? Dan schenkt hij zichzelf beleefdshalve het eerst in. Neemt alsof hij vergiftigd wordt een slokje voor in de mond. Centrifugeert het daar een stief kwartiertje, valt daarna even tevreden in slaap, wip, zegt de Adamsappel en de gasten krijgen ook een scheut.
Toch wel zinvolle ceremonie, chef?
Wel zeker, Polen, met dezelfde ceremonie, fratsen, schoven ze elkaar zinvol onder de guillotine in der tijd, geloof dat maar. En ik word er zo beroerd van, hè, van zo'n laffe wijnplomp, hè, van die inwendige golfslag. Dat getijdenwerking, zeg maar, hè. Daar word ik somber van. En ik was al zo somber, goeie. Van die slakjes, met name. En er komt dan even de soep overheen, hè.
Wat was het?
Een potage de wagnon extraordinaire, Lien.
Natuurlijk, volgens mij was de gewone uiensoep, man. Extraordinair, inderdaad, maar wel uiensoep.
Ja, dat klopt, chef. Dat klopt, maar dan een uiensoep zoals je ze alleen treft in die typische chauffeurscafeetjes, hè? Daar vroeger bij de Parijse Hallen, weet u wel, chef.
Nee, Paul.
Is beroemd, chef.
Ja?
Is beroemd. Kwamen die mannen daar doodmoe achter hun stuur vandaan en al elk uur van de nacht een kom van die soep.
Ja, ja. Uit je op, laat je rijden. Wat een stank, zegt de Helle. Stinken verschrikkelijk, zeg. Eerst al die knoflook, hè, van die slakkies. En dan nog eens even dunnetjes over uiensoep.
Ja, knoflook, ui, inherent aan de Franse cuisine, chef.
Ja, tot in de wijn, gaar, Paul.
Hoe bedoelt u, chef?
Nou, die laffe wijnplomp, twee, Paul.
Als ik me goed herinner, was dat een rosé d'Anjou, Pelure, Dwagnon, Soissons, Sept, chef?
Ja, Paul. En wat betekent Petelure, Lure, d'Avignon, Paul?
Pelure, Dwagnon, letterlijk vertaald, uienschilletje, chef.
Ja, Paul, glas uienpuree, Paul. De tranen liepen over mijn rug, zeg. En somber, ik somber.
Nou, je zat dan als lekker van die kwijsjes de granulje de peuzelen, ome.
Ja, jongen, allicht. Ik was bereid het heft van mijn mes te knagen, eerlijk. Ik denk, nou moet ik gauw iets naar binnen krijgen, anders vergaat mijn uienschuit helemaal in de golf van Petelure.
Wat noemde je daar voor een gerecht, eh?
Cuise de grenouilles, Lien, met weer zo'n heel exquis kruidensausje, weet je wel.
Oh, wat enig, zeg. En hoe smaakt dat nou?
Naar niks. Naar uien. En dat wordt dan weer breed uit aangekondigd als, nou, en dan komen we nu met de quibus de griebus, of hoe het heten mag. En dan ligt daar weer voor twee dobbelstenen aan onduidelijk ongerief op je schotel. En daar schijn je dan een gezicht bij te moeten trekken alsof de zuster je je eersteling overhandigt. Paul?
Het is een delicatesse, chef.
Nou, ik was blij dat ik het kindse portie erbij kreeg, zeg. En toen zat ik nog te kwaken van de honger, zeg. Waarom at je dit eigenlijk niet, mijn lieve jongen?
Nou, kijk, ik lust veel, ome.
Nou, als je veel lust, dit was weinig.
Ja, ik weet het niet, hè, maar kikkerbilletjes.
Hoe?
Ik zeg kikkerbilletjes.
Hoe heet dat, Paul? Nee, Vee, dat waren geen kikkerbilletjes, man. Dat waren quibus de griebus. Of hoe je het uitspreekt, Paul.
Quise de grenouille, chef.
Ja, juist, wat Paul zegt. Je weet wel van je weet wel. En wat zijn dat dan ook weer, Paul?
Kikkerbilletjes, chef.
Hé? Paul maakt een grapje, mensen. Kikkerbilletjes, grapje van Paul. De idee is dat ik dat kik... Hebba. Grap jij, Paul?
Nee, chef.
Ja, Paul.
Nee, chef.
Ja, de strijden, Paul.
Het zijn de naakte feiten, chef.
De naakte feiten, Paul.
Ja, wou jij ze soms gegaan neer met een zwembroek hier of zo?
Allemachtig. Ik heb quibus de riemus, hoe heet het? Derrière de kikère. Ik bespaar je niks, zeg. Kikkerbilletjes gegeten.
Ja, en jij me denken dat je van de honger kwaakte, hè?
De smeerlappen, zeg. De kikkervreters. De kanibillenbalen. Mevrouwtje Nikkelbil de kikkersmikkel. Compleet met laffe wijn, plomp, drie. Daar word ik zo somber van. Namelijk humeur, zeg, doe me een genoegen. Ze hebben toch niks aan me gemerkt, hè? Er was toch niks aan me te merken, hè?
Nauwelijks, chef. Behalve toen u dus met uw Frans begon, hè? Dat was wat pijnlijk, ja.
Ah, dat is onzin, Paul. Dat is dat Franse chauvinisme, man. Dat ze niet hebben kunnen dat een Nederlander ook kan koken. Dat herinner ik me nog precies, hoor. Dat ik zei, moi, j'aime les cochonneries de ma femme. En dan gaat hij dom zitten lachen en zij gepikeerd zitten zwijgen.
Ja, maar weet u dan wel wat u daar zei, chef?
Jazeker, Paul. Moi, j'aime les cochonneries de ma femme. Ja, vrij vertaald, ik ben dol op de varkenslappies van mijn doemie. Tante Lien dus, mevrouw.
Nee, chef.
Ja, Paul.
Nee, chef.
Ja, niet weer strijden. Les cochonneries, Paul. Cochon is varken, Paul.
Feit, chef.
Ja. Cochonneries is dus zoveel als van het varkenpol, varkenslapjes.
Spijt me, chef, maar cochonnerie heeft een wat mindere betekenis, chef.
Oh ja?
U zei namelijk letterlijk, Ik hou van mijn vrouw haar smeerlapperij. Om geen erger woord te gebruiken, chef. Weet u nog wel, chef?
Oh, hier Rinderman over somber gesproken.
Verenigd aan de brievenbusserkool, goedemorgen.
Dorp Piet Kikkerbil zelf.
Oh, dag George. Ja, die is er hoor. Wil je me even?
Graag, geef maar hier, dank je. Bils hier. Ja, meneer. Rinderman, ja. Wat zegt u? U bent gebeld door de heer dokter Klamme Hoogstapel. Ja. Daar heb ik toevallig gisteravond uitstekend gediend. Pardon? Mij enigszins vreemd gedragen, zegt u. Ach, kijk, meneer Rinderman. Mag ik deze cochonnerie even uitleggen, nietwaar? U kent het woord. Hebt u dan ook al eens klinische grimmels gegeven?
Once again, we are speaking from the House of Representatives in the nation's capital. When we returned you to New York some minutes ago, shortly thereafter, the joint session of the Congress was adjourned, but the House of Representatives stayed convened. Just a minute or two ago, the House of Representatives concluded the business of the day and convened, or rather adjourned, to convene again on Monday. Albert Warner, Columbia's Washington News analyst, is still here in the small library just off the House of Representatives floor and has several more distinguished members of Congress whom he will interview. Albert Warner.
Representative William B. Bankhead of Alabama, Speaker of the House of Representatives, is here with me now. Speaker Bankhead presided with Vice President John Garner at the joint session which has just concluded. Speaker Bankhead, I wonder if you'll tell us a little about the session ahead.
Well, I do not know, sir, that I'm in a position now to give a direct answer to your query as to something about what's going to take place in the session of Congress ahead of us. As all know, we are just convened today, and neither the Democratic nor Republican leaders have had an opportunity yet to fashion or formulate any definite program of action. But I think that I'm justified in assuming that for quite a while, at least, the Senate of the United States will be the center of attention as far as legislation is concerned, because, as you know, during the last session of the House, we passed through this body the Bloom Bill in modified form, and it's my information that the Senate committee will meet either tomorrow or Saturday to take up consideration of some form of that bill. I do not know how long it will be in committee or when it comes out, how long it will be debated. That's a matter that's entirely to be determined by future developments. You, of course, have just listened to the address of the President of the United States. I'm very happy to say it to you that he was received in the House of Representatives by great cordiality and tolerance and respect by both sides of the House, both the Democratic and Republican membership. And I was tremendously impressed with the apparent spirit pervading all members here that for the time at least, partisan politics should be adjourned and that all of us, representing all political groups, should be unified in purpose and in spirit to do all that we can prudently by tolerance and moderation and sound judgment to preserve the peace of the United States and to prevent our being drawn into any war. You're going to be spoken to now by one of my dear friends on the Republican side, Congressman Ditter of Pennsylvania, who I am sure will enlarge somewhat upon the spirit of friendship and harmony as far as national unity is concerned, which I have just undertaken to express. I thank him.
Thank you, Speaker Bankhead. As the Speaker has said, Representative Ditter of Pennsylvania, Chairman of the Republican Congressional Campaign Committee, and one of the minority leaders of the House, is with us now. Mr. Ditter?
I read that. We are at a fateful hour in the history of the American people. Every member of Congress is conscious of that fact. Our deliberations in this session of the Congress may determine whether we follow positively and aggressively the constructive pursuits of peace or allow ourselves to be drawn into the consuming inferno of war. Before such a challenge, affecting the destiny of 130 million people, all thought of partisanship gives way to the deepest impulses of patriotism. The heart of America cries aloud for peace. Only calm thinking and deep Americanism will enable us to see clearly through the bellowing fog of alien propaganda to the clear path of national interest. The greatest service, as I see it, that America can render to the world is to keep aglow the beacon light of liberal, constitutional government. That light is the hope, and the only hope, I might say, of the world today. At this time, we should support wholeheartedly the president's plea for a unity of purpose. And I feel that that unity of purpose can best be expressed in his own words when he said, and I quote, "Despite what happens in continents overseas, the United States of America shall and must remain, as long ago the father of our country prayed that it might remain, unentangled and free." And it's in this spirit that the House of Representatives, Republican and Democrat, convene today to try to solve the great and perplexing problem.
Thank you, Mr. Ditto. We have just heard from Speaker Bankhead of the House of Representatives and Representative Ditto, Chairman of the Republican Congressional Campaign Committee. Now, we may turn this back to Mr. Daley.
And while Mr. Warner is attempting to contact Mr. Bloom, the representative from New York, it might be interesting to review once again the history of the special sessions of Congress. This session today was the 25th Congress that has had a special session since its organization 150 years ago. John Adams was the first president to call a special session. He summoned the 5th Congress to meet May 15, 1797, to consider suspension of diplomatic relations with France. Thomas Jefferson and James Madison each found it necessary to call two extraordinary meetings because of the split between the United States and the Great Britain, or rather Great Britain, which led eventually to the War of 1812. Again, Abraham Lincoln called a special session of the 37th Congress on July 4th in 1861, just prior to the war between the states. The greatest number of special sessions have been summoned by Woodrow Wilson and Franklin D. Roosevelt. That it means three each. Mr. Wilson, of course, called his special sessions just prior to and during the World War. Mr. Roosevelt's first extraordinary session of Congress was in March of 1933 to pass emergency New Deal laws. The second was in October of 1937 to enact social, labor, and farm legislation. And today's special session was called, as you know, about the neutrality laws. Now, here is Mr. Warner back again with another distinguished member of Congress. Mr. Warner.
We have with us a woman congressman, Representative Norton, Mrs. Norton of New Jersey, chairman of the House Labor Committee. I wonder if you'd tell us a little about what you think will be in store in the session ahead.
Well, I believe that the Congress will abide by the suggestion of the President and shall not consider any legislation other than the legislation concerning the embargo. At least that is my hope. I believe that the Congress was very much impressed by the message delivered by the President, and I think the great majority of us were entirely in favor of all that he had said.
I wonder if you look forward to a long session and to a bitter fight over the arms embargo.
No, I do not. From my conversation with a great many members today, I believe the session will not be long. I believe we may be out of here not later than 3 weeks from now. I hope I'm a prophet.
As I understand it, the House will be going into three-day recesses until the Senate acts.
Yes, of course, the House already has acted upon this legislation. And until the Senate acts upon it, I presume there will be nothing for the House to do but await the will of the Senate. And no doubt, when the bill comes back to us, why, we shall have our day in court.
Thank you very much, Mrs. Norton.
You're very welcome, and thank you very much for asking me to come here.
Mr. Daly.
And thus the Columbia Broadcasting System concludes its broadcast relevant to the address of the President of the United States before a joint session of Congress on the neutrality laws of the country. You have heard the address by President Roosevelt, and prior to his address and following it, Mr. Warner, Columbia's Washington News analyst, interviewed several prominent congressmen. This is John Charles Daly speaking from the House of Representatives in the capital of the United States in Washington, D.C. This is the Columbia Broadcasting System.
3:10 p.m. BULOVA Bulova watch time. Here's a distinguished timepiece, the 21 jewel Bulova President in the charm and color of natural gold. Curved, streamlined, an exceptional value. The broadcast of the baseball game between the Washington Senators and the Cleveland Indians will begin this afternoon at 4 p.m. WJSV, Washington. The career of Alice Blair, the transcribed, true-to-life story of a lovely girl fighting for fame and happiness, facing the problems, the heartaches and thrills on the ladder to success. At this time every day, Monday through Friday, join Alice Blair in her fascinating career.
It was the poet Wordsworth who said, "The world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers." And I'm afraid in many ways he was right, especially where we women are concerned. Our daily whirl of activities, the evenings we're out late, those busy mornings cleaning house, everything conspires to play havoc with our complexions. And goodness knows a woman's complexion is part and parcel of her natural charm. That's why it's so important to guard the skin by proper cleansing. I mean with a pure cold cream. Daggett and Ramsdell Perfect Cold Cream, because Daggett and Ramsdell Perfect Cold Cream removes dirt, dust, and makeup without robbing your skin of the natural oils. For your own fresh attractiveness, use it before you go to bed and then again in the morning. Ask at your drugstore or beauty counter for the big, generous 45-cent jar of Daggett and Ramsdell Perfect Cold Cream.
Alice has had an exciting and eventful afternoon at Mercury Studios. William Waldron, the top director, is to direct Alice in her screen test, and the young actor, Barry Clayton, at his own request, is to play with her in the scene. Both Waldron and Clayton were deeply impressed by the script Alice brought to use in the test, and Waldron was more than enthusiastic over Alice's reading of the scene. Of course, she carefully evaded all their questions as to who had written it, for Alice promised Carl Ebright she would, under no condition, mention that he was the writer. The feud between Carl and Hollywood is notorious. Home at the apartment. Uncle Andy, waiting for Alice, hears a tap at the door. A tap that becomes more familiar as the days in Hollywood go on.
Don't need to give myself three guesses who that is.
It's that lady from next door again.
Hello there, Myra.
Hello, Andy. The kettle's on. Come on in and have a cup of nice hot tea.
Hot tea on a day like this?
Of course. Why, there's nothing so refreshing. Come on.
Well, it sounds mighty attractive, but I'm expecting Alice any minute now, and I just don't think I better leave.
We could leave the door to my apartment open. Then we'd hear her when she comes upstairs.
Well, I think maybe I just better stay here.
Well, everything's all set out, so if you change your mind...
All set out, did you say?
Uh-huh.
Well, come on. I'll come in just for a spell, and we'll leave the door open.
That's fine.
Oh, Mary, you know, you shouldn't put yourself out this way.
Maybe I like doing it. Now I'll pour the tea.
You know, there's nothing more gracious than a woman presiding over a tea table.
Uh-huh. But a tea table should be set with gleaming silver to make the picture complete.
Oh, I hadn't missed the gleaming silver. To me, the picture is already quite complete.
How nice of you.
And there's plenty of time for all that gleaming silver someday when you get a home of your own.
Oh, don't.
Surely you didn't take offense at what I said.
Oh, no, of course not. It's only that the idea of a home is so far from my mind. You see, Andy, I've battled alone and, well, you take 2 lumps of sugar and no lemon.
No, how did you remember that?
How could I forget it? There you are.
Oh, thank you. You know, it seems to me, even if a woman does follow a career as her life work and chooses to battle through alone, as you say, there's still no reason why she can't have her own home and even have the gleaming silver.
Oh, of course, if her career is a highly successful one. You know, I wonder sometimes if I've chosen the right path. Andy?
Hmm?
I had a chance to go on location for 2 weeks.
Yes?
I'm not going because of you.
Oh, now, see here, Mary. You can't let us interfere with your work like that.
Can't I? Well, I just couldn't bear to go away for 2 weeks. You don't know what it's meant having you and Alice so close by. Well, for the first time, this little apartment has seemed like a real home to me. I never knew what I was missing before. It's been such fun asking you in for tea, running in and out, asking your advice.
Oh, but, this will have to stop, Myra, if it's to interfere with your work.
Well, is work everything? Oh, come on, let's not even think of it. I did it because I wanted to.
Well, no, I don't like that one bit.
No, not another word about it, do you hear? We're going to have a lot of fun. We're going to be very, very giddy over the weekend. Oh, I have such wonderful plans. Andy, have you ever been to Venice?
To Venice?
Mm-hmm.
Well, no, I should say I haven't.
Would you like to go with me?
Go to Venice,
would
you?
Oh, you sweet thing. I don't mean to Venice, Italy. I mean Venice, California.
You know,
down by the beach.
Oh,
it's like Coney Island.
Oh, well, that's a horse of a different color.
Andy, you're too wonderful for words. Will you go with me? We'll have a rollicking time.
Well, it sounds a bit giddy for a man of my age.
A man of your age. When you get on a roller coaster, you'll forget that such a thing as age.
Me on a roller coaster?
Uh-huh.
Oh, the very idea.
Oh, that's just the way you talked about dancing the other night. And you turned out to be the best partner I ever had.
That's a bit different from a roller coaster.
Oh, you old blasé New Yorker. Of course, I realize that Venice isn't nearly as big as your Coney Island, but things don't have to be big to be cozy, do they?
Mm-hmm. Not at all. Your apartment, for instance.
It would be such a lot of fun.
Me on a roller coaster. Mm-hmm. Zooming through space. I don't know. I just don't take to those things.
Oh, you never know how much you like a thing till you try. And I promise you won't fall out because I'd hang on, very, very tight.
Well, I don't know. I may consider it after all.
If I coaxed very, very hard.
Well, and you say you would hang on very, very tight?
Uh-huh.
Well. Straight or stolen, one uncle. Is he in here by any
chance? Oh, hello there, Alice.
Hello. Come on in.
We left the door open so I'd hear you when you came.
You mean so I'd hear you? Heard you laughing clear down the front hall. What's the big joke?
Don't you dare tell.
Oh, no, not in a million years.
Have some tea, Alice.
No, thanks.
Oh, come on, Alice. You sit down and have a cup while you tell us all about what happened today.
Let me pour it for you.
Thanks, I really don't care for any. It's too hot.
Oh, that's just a notion some folks have. That you get all steamed up over a hot drink.
Mm-hmm.
Now, when you come right down to it, there's nothing more refreshing on a hot afternoon than a cup of hot tea. Mm-hmm. It cools you off much quicker than a cold drink does. Now, am I right, Myra?
You absolutely are. Come on, Alice, join us.
No, thanks, really. I have to start learning lines anyway. Have to be at the studio at the crack of dawn.
Oh,
want to help me with the lines, Uncle Andy?
Oh, wait till he has another cup of tea. Then I'll send him in.
I think I've had all that's good for me. And it's been a very stimulating afternoon, Myra. Especially the first part.
The first part? Oh, you just wait. I'll show you what real stimulation is. It's a promise, remember?
Oh, I'm remembering all right.
Say, what are you two talking about anyway? What's the big mystery?
Should we let her in on the secret, Myra?
Don't you dare.
No, can't let you in on it. No, sir, you're too young. You wouldn't understand.
That's the hateful kind of a remark you make to a growing child.
Well, enjoy the tea, Myra.
We'll do it again whenever you say the word. See you later.
Oh, I tell you, you should have tried some of that tea. It really does cool you off.
Being with that woman never cools me off.
Oh, now, see here, Chickadee. Don't go off on a tangent.
Gee, good to get home.
Oh, I don't know why you rear up the way you do. Myra just puts herself out to be a good friend to her.
Mm-hmm.
You know, it's sort of sad and pathetic. She's been alone so much. Having us here, she said, made the place seem sort of homelike.
Mm-hmm.
I really got a bit upset, though. She turned down a call to go on location for 2 weeks, just so she could be around here and enjoy our company.
Well, that sort of puts us on the spot, doesn't it? What are we supposed to do, stay around and entertain her?
Oh, we'll make it up to her some way.
Say, what was the big secret? You both acted like you'd swallowed a mouse or something.
Oh, no, we didn't have anything of the kind.
I heard you laughing when I came up the stairs. What was it, anyway?
Oh, it wasn't anything at all.
Well, if it wasn't anything at all, why don't you tell me what it was?
You're just magnifying the whole thing. It was a little joke that Myra and I had, that's all. Nothing more than that.
But why act so mysterious about it?
We weren't doing anything of the kind.
You said yourself, should we let her in on the secret?
Now, see here. Just because you're my favorite niece is no reason for you to check up on every little thing I'm thinking and every little joke I'm sharing with someone else.
Oh, I'm not checking up on you, Uncle Andy, but we've always done everything together, especially since we've been out here.
Well, there are a lot of things you do that I don't check into. Much as I think they ought to be sometimes. No, sir, you just mind your own business, young lady, and let your uncle have his private life.
I'm sorry. I had no intention of interfering with your private life.
Oh, no. Don't get huffy, dear.
Well, I'm not huffy.
You'll find out in due time what it is we're talking about.
When will I find out?
When it's over and done with, and not before.
That innocent little remark is destined to lead to an awful lot of trouble. Is Alice right in her suspicions of Myra? Is Myra out for Uncle Andy? If there's one place on earth where a man looks like a bull in a china shop, that's a beauty parlor. But I was in just such a spot the other afternoon. You see, I had a date with a lovely creature, and because she was going to be late, he told me to meet her there. Did I feel silly and embarrassed? However, I did learn something. Women pay far more attention to their complexions than we men ever realize. And when I spoke to my date about the matter, she said, "No woman can afford to neglect her skin." With a man's typically blunt curiosity, I asked her what she used on her complexion. And she replied, "If you must know, I always cleanse with Daggett and Ramsdell Perfect Cold Cream." And judging from how fresh and soft and absolutely irresistible her complexion is, I guess there must be something to this idea of cleansing your face with Daggett and Ramsdell Cold Cream every day. Why not try that 25-cent jar? Remember the name, Daggett and Ramsdell. The name you can trust. Is Uncle Andy interested in Myra? Or is he, manlike, flattered by her attention? Alice draws her own conclusion when she comes home unexpectedly in tomorrow's exciting, transcribed Career of Alice Blair.
Love and romance come to every
Are you faced with no more swimming for a while? No driving your car with the top down? No sitting out in the cool breezes to avoid the heat? These are the sad consequences of having a summer head cold. The summer variety of colds usually hits you in a very uncomfortable spot, the nose. Nothing is as mean or persistent as a stuffed-up nose. You can't stop a cold from running its course, but you don't have to put up with all the discomfort. You can do something about it. Just apply Mistol drops. They're great for relieving the discomforts of a summer head cold. Mistol drops coat the nasal passages with a gentle, soothing oil. Swelling is temporarily relieved. You can breathe easier. Get a bottle of Mistol drops today and ask your doctor about Mistol drops with ephedrine. Remember, Mistol drops with ephedrine are green. Mistol drops without ephedrine are red. But don't accept substitutes. Be sure you get genuine, soothing Mistol drops, available at all good drugstores.
This is Columbia Station for the nation's capital. Because of the importance of President Roosevelt's address to Congress, the transcription of the talk will be broadcast over WJSV at 10:45 this evening. WJSV, Washington. Good afternoon. This is your Arrow News reporter with last-minute hit-the-spot news, brought to you four times daily through the courtesy of Arrow Beer and Ale. Arrow Beer has that famous flavor that made it a big favorite in Washington and that today makes Arrow the fastest-growing beer in the city. You'll like Arrow's fine taste. It's smooth, not sweet. You'll find it better, not bitter. Every bottle always hits the spot. President Roosevelt has just called on Congress to repeal the embargo provisions of the American Neutrality Law. The president asked the legislators to substitute for the embargo a cash-and-carry system of trade with the warring nations. Mr. Roosevelt urged Congress, which was convened in extraordinary joint session, to work with one single hard-headed thought, namely, keeping America out of this war. President Roosevelt's address, together with other activities at the special session of the United States Congress, was covered fully by the Columbia Broadcasting System and station WJSV, ending just a short time ago. It will therefore not be necessary at this time to repeat details already broadcast. Meanwhile, the White House has disclosed that President Roosevelt plans to leave Washington Friday for a weekend at Hyde Park to observe the 85th anniversary of his mother's birth. Mrs. Sarah Delano Roosevelt celebrated her 85th birthday today. Six youthful assassins shot and killed Premier Armand Călinescu of Romania this afternoon. The Premier was a vigorous foe of the pro-Nazi Iron Guard organization. The assassination occurred while the Premier was driving by automobile to the Royal Palace. The Premier was 46 years old. He also held at the time several other cabinet portfolios, including the Ministry of War. During his regime, the government had suppressed the Nazi-minded Iron Guard organization, charging it with terrorism in Romania. Two of the assassins of Premier Călinescu committed suicide by shooting tonight when surrounded in a midtown store, guards cutting off their escape. The Romanian legation in Berlin reports that an army marshal, General Ernest Balif, has been appointed as Romania's new premier. This indicates a strong militant government in the little Balkan kingdom, which has suddenly become a pivotal state in Europe. According to the legation, the cabinet has issued a statement stressing that order prevailed throughout the nation despite the assassination of Premier Călinescu. More details of the ill-fated diplomatic steps which led to the outbreak of the new European war were made public by the British government today.